De vorige keer hebben wij stilgestaan bij de derde bedeling uit de reeks, die wij gemakshalve noemen de bedeling der belofte, waarbij God Abraham riep uit zijn land, uit Ur der Chaldeeën, uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis, waarbij hij hem beloften deed met betrekking tot een land wat hij zou bezitten. Een land waar de Heer hem zou brengen, een land waar de Heer hem geven zou. En verder werd daarbij gezegd dat het een belofte was voor hem en zijn zaad na hem. Zodat er gedacht is dat ooit zaad van Abraham dat land, Canaan dus, erfelijk zou bezitten. Definitief en dat zaad zou ook niet meer uit het land gezet worden enzovoort. Dat is wat we op verschillende plaatsen, vele plaatsen mag ik wel zeggen, in de schrift lezen. Maar daarmee was het verhaal niet af. De meest belangrijke kant van die belofte die God aan Abraham deed, is dat het een belofte was met betrekking tot zijn afstammelingen, maar in feite met betrekking tot zijn zaad in het enkelvoud, het welk is Christus. En ik meen dat we dat reeds gelezen hebben uit Galaten 3 de vorige keer. En het gaat erom dat het een en ander gerealiseerd zou moeten worden. Dat wil zeggen dat die beloften aan Abraham ooit een keer vervuld zouden worden, wanneer het beloofde zaad zou gekomen zijn, zoals dat bij gelegenheid geformuleerd wordt. En dus bij de komst van de Messias, want daar komt het in de praktijk op neer. Maar de gedachte is bovendien dat degene die dat land zouden bezitten, dan wel degene die deze beloften zouden erven, of nog anders, degene die aan wie deze beloften vervuld zouden worden, die zouden eerst eeuwig leven moeten hebben. Want anders konden die beloften niet eens vervuld worden. En het een en ander houdt rechtstreeks verband met het geloof van Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En door het geloof is Abraham geroepen zijnde, Hebreeën 11, gehoorzaam geweest en is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. Enzovoorts. De gedachte is dus dat deze beloften vervuld zouden worden. Ik noem ze maar in meervoud deze keer. Dat deze beloften vervuld zouden worden ooit een keer als de Messias zou verschenen zijn. Het beloofde zaad van Abraham. Maar de belofte zou vervuld worden op grond van geloof. En dus slechts aan gelovigen. Dat is waar het om gaat. En het punt is nu dat dat wel degelijk een bedeling is. Een huishouding is. Niet een huishouding met betrekking tot individuele mensen als zodanig. Niet een huishouding met betrekking tot de volkeren als zodanig, zoals de eerste twee bedelingen. Maar dit is een huishouding met betrekking tot gelovigen. Niet om wie ze zijn, maar om het feit dat zij gelovigen zijn. Want de gedachte is dat deze belofte gegeven wordt aan de gelovige Abraham. En daarmee eigenlijk aan alle gelovigen. En ik zeg eigenlijk omdat er wat haken en ogen aan zitten. Dat wil zeggen, het heeft verschillende kanten allemaal. Maar niettemin blijft het zo dat die beloften vervuld zouden worden aan degenen die geloven. En God rekent met deze gelovigen. God rekent met de mens als zodanig. God rekent met de volkeren. Dat waren bedeling nummer 1 en 2. Maar via deze belofte, via deze bedeling der belofte, houdt God er een speciale handelwijze op naam met betrekking tot de gelovigen. Zwart op wit. En daar gaat het om. God rekent namelijk de gelovigen rechtvaardig. En God gaat ook op die grond met de gelovigen om. Begrijp je me goed? Een gelovige is net zo goed een zondaar. Was net zo goed een zondaar, want het gaat toch in principe nog over de verleden tijd. Maar ze waren net zo goed zondaren, maar God rekende toen al een geloof tot gerechtigheid. En het geloof van mensen in oud-testamentische tijd is ook de basis van hun wandel in gemeenschap met de levende God. Zij waren weliswaar zondaren, maar wel gelukzalig is de man die God de zonde niet toerekent, zei David. En dat is wel aardig, want David leefde zelfs in de dagen van de wet. Het punt is nou dat deze beloften gegeven werden, van toepassing bleven, tot op, in elk geval, tot op de komst van Christus. Als gevolg waarvan dan deze beloften ook vervuld zouden worden, was de bedoeling. Het is één rechte, doorgaande, causale lijn vanaf de belofte aan Abraham tot aan de komst van Christus en daarmee eigenlijk tot in onze bedeling, maar daar hebben we het nog over. Waar het om gaat namelijk, is dat inderdaad 430 jaar nadat God deze beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken had, want ik heb hier gelaten drie voor me liggen, dat 430 jaren daarna weliswaar de wet gegeven werd aan althans een deel van de afstammelingen van Abraham, namelijk aan de afstammelingen van Jacob, de kleinzoon, een kleinzoon van Abraham. Niet aan alle afstammelingen van Abraham dus, maar alleen aan Jacob en zijn familie. Nou ja, Jacob was al overleden, maar u weet hoe het gegaan is, hè. We hadden eerst Abraham, daarna Isaac, daarna Jacob, daarna de 12 zonen van Jacob en de hele mispogen, want het is Hebreeuws, mag je dus zo zeggen, de hele familie, hè. De hele mispogen verdween toen naar Egypte. Niet voor straf, zoals wel eens gedacht wordt, of gezegd of geleerd wordt, het is een wijdverbreide opvatting. Niet voor straf, maar omdat de Heer beloofd had hen daar in leven te zullen houden. Het maakte ook geen eind aan de belofte, zoals dikwijls gesuggereerd wordt. Ik zeg gesuggereerd, het wordt niet altijd zo bedoeld, maar de indruk wordt gewekt soms. Dat daardoor een einde zou gemaakt zijn aan die beloften aan Abraham en daarmee aan de bedeling der beloften. Maar dat is een misverstand, want Galaten 3 zegt, de belofte die tevoren bevestigd, door God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. De belofte bleef gewoon bestaan, uiteraard, en bleef ook geldig. En was ook de basis van Gods handelen, zelfs met heel het volk Israël, dat vervolgens in de ballingschap en slavernij in Egypte ontstond. Want u weet hoe het was, een man of 70 ging naar Egypte toe. Ik zeg een man of 70, want daar gaat het nou niet precies om. Het waren er meer namelijk, die uiteindelijk in Egypte waren, maar er gingen er 70 naartoe, die anderen waren er al. Dat is om moeilijk te maken. Die heb je toch eens zo gauw, of niet? Dan geeft het niet. Dan kan ik gewoon verder. Een man of 70 gingen naar Egypte. Maar in Egypte ontstond een heel volk. De kinderen Israëls werden zij genoemd. De zonen van Jacob, dus eigenlijk. De kinderen Israëls. Maar er ontstond een heel volk. Het werd vervolgens in slavernij gebracht enzovoort. En u weet hoe het verder gegaan is. De Heer zond een verlosser. Onder de naam van Mozes. En Mozes, een afstammeling van Levi, kreeg de leiding over het volk in de uittocht uit Egypte, alsnog onderweg naar dat beloofde land, Canaan. Daar waren ze eigenlijk uit afkomstig, 70 man sterk in de tijd. En daar gingen ze naar terug, als het telling klopt, 600.000 man sterk. Want zo staat het in ieder geval in de vertaling, dus ik laat het maar even zo staan. Dat gebeurde onder Mozes, maar u weet wat er toen gebeurd is. Wij zijn geneigd te denken, dit volk is erfgenaam van de belofte. God heeft aan hen belofte gedaan met betrekking tot het land en dus gaan ze daar naartoe. Dan moet ik u zeggen, dat is niet helemaal correct. De belofte die gedaan was met betrekking tot dat land was een belofte op basis van geloof. En voor zover men gelovig was, was er een belofte gedaan met betrekking tot het land en anders niet. En dat bepaalde vervolgens de hele geschiedenis ook van Israël in het land. Want het probleem was dat een belangrijk deel en in de meeste gevallen zelfs het grootste deel van Israël ongelovig bleek te zijn. En op die grond ook eigenlijk helemaal niet in het land Canaan thuis hoorde. En bij gelegenheid liep de langmoedigheid Gods ten einde en stuurde hij dus het volk het land alsnog uit. En vandaar de Assyrische ballingschap en de Babylonische ballingschap en zelfs de tegenwoordige zogeheten Edomitische ballingschap, want zo noemen de Joden dat. Daar gaat het nou verder niet om. Maar het punt is dat weliswaar het land bestemd was voor Israël, maar dan toch alleen op grond van geloof en anders niet. En dat is de reden waarom de Heer hen bij gelegenheid ook weer uit het land verwijderde. Maar begrijp je goed, die hele geschiedenis van Israël vanaf de uittocht uit Egypte tot in de dagen van de Heer Jezus aan toe. In elk geval, de geschiedenis van dat volk dus feitelijk en officieel onder de wet. U weet wel, de Mosaïsche wet, wordt die dan bij gelegenheid genoemd, de wet van Mozes. Die hele geschiedenis van Israël was weliswaar een geschiedenis onder de wet, maar het neemt niet weg dat de belofte die God aan Abraham gedaan had, nog steeds van kracht was. En dat ook in de dagen van de wet een mens rechtvaardig gerekend werd door God op grond van geloof. Enzovoorts. In de prediking van de profeten in de tijd van de wet was ook een prediking om terug te keren tot het woord des Heren, om daaraan zich te onderwerpen enzovoorts. Het is nooit veranderd. En ook al leefde men onder de wet, men zou rechtvaardig gerekend worden van Gods wegen, slechts op grond van geloof, en de wet zelf had daar niets mee van doen. Dat is waar het over gaat. We zouden die twee dingen uit elkaar houden. Ik wijs er ook in dat verband altijd op dat als de Heer zich openbaart aan Israël, zegt hij niet: ik ben de God van Mozes. Hij zegt altijd: ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat is niet voor niks dat hij het zo formuleert. God zelf namelijk identificeert zich met de beloften aan Abraham, niet met de wet. En zelfs de Heer Jezus doet dat later. Want die zegt glashard: Mozes heeft u wel gezegd, maar ik zeg u, is toch sterker. En wat de Heer dan zegt, heeft gewoonlijk van doen met geloof in plaats van werken der wet. Waar het me om gaat is dat deze bedeling van de belofte voortduurde en eigenlijk nog steeds voortduurt. Het duurt voort totdat de belofte uiteraard vervuld is en wel volledig. En in onze dagen wordt die belofte toegepast, maar op een wat bijzondere manier, zoals ik vorige keer al enigszins heb aangehaald. Maar daar hebben we het later weer over. Waar het eerst om gaat, maar ik ben niet van plan er lang bij stil te staan, is inderdaad bij die huishouding der wet. Dat is inderdaad een huishouding, en zelfs volgens het woord, want u weet hoe het is. Dat woord huishouding of bedeling betekent eigenlijk via het Hebreeuws heerschappij. En daar gaat het om: de wet heerste nou eenmaal over het volk, voor zover het in het land was, enzovoorts. Maar het punt is dat weliswaar de Heer beloften gedaan had, of dat wil zeggen een verbond gesloten had met Israël, waarin deze wet maatgevend is. Maar het neemt niet weg dat wat de persoonlijke zaligheid betreft, dat volkomen staat buiten de wet. Heeft met de wet helemaal niks van doen. De wet heeft van doen namelijk met het nationale bestaan van Israël in het land. Als volk van God, nog in deze oude schepping en nog in het vlees. En de Heer zegt: ja, als je mijn volk wil zijn, dan moet je onder mijn wet. En mijn wet, ja, mijn wet ziet er nou eenmaal zo uit. En als je daaraan houdt, kun je in het land wezen, maar anders niet. En ik weet niet of ik het zeggen mag, maar het is uit de geschiedenis van Israël toch bekend dat er hele... Dat er toch nogal wat families geweest zijn die inderdaad vrijwillig en op eigen initiatief het land in de tijd verlaten hebben. En dat was nog niet zo dom. Men liep daardoor eventueel wel zegeningen mis die de Heer aan het volk in het land zou geven. Maar daardoor liep men ook mis de vloek die eventueel van diezelfde Heer over dat volk zou komen. En om het eens een keer andersom te zeggen, ik denk dat het Israël in onze dagen, of wat er van over is, dat is dan officieel het Joodse volk, dat het in zekere zin blij moet zijn dat het land uitgezet is in de tijd en zich officieel bevindt. De laatste enkele tientallen jaren reken ik gemakshalve niet mee. Maar dat het officieel bevindt in ballingschap, verstrooid onder de heidenen. Dat het namelijk tot de heidenen gerekend wordt. Want onder de heidenen heeft men veel minder verplichting dan in Israël. Met andere woorden, het oordeel God zou over een ongelovig volk gebracht worden in het land. En als men dan toch ongelovig wilde zijn, kon men beter maar buiten het land zijn. Want daarmee onttrekt men zich dan toch in ieder geval aan het oordeel wat over het land als zodanig zou komen. Zo is dat gewoon. Bovendien, behoren bij Israël is niet een kwestie van afstamming slechts. Het is een volstrekt vrijwillige zaak. Wil je tot Israël horen, dat kan. Maar dan met alle consequenties van dien. Wie maar wil. En eerlijk gezegd, als ik het achteraf zou moeten bekijken, dan zou ik zeggen, nou, onder de wet maar liever niet. Want dat lijkt me toch wel wat te zwaar, eigenlijk. De wet stelt eisen aan de mens die de mens inderdaad niet kan nakomen. En daar zit ook het probleem en de tragiek, als ik het zo mag zeggen, van het volk Israël. Er komt nog wat anders bij, en ik vertel het zomaar even uit het hoofd. Toen Israël gelegerd was aan de voet van de berg Sinai en de Heer daar zijn wet zou geven, gaf hij die wet aan Mozes mee en zei tegen Mozes, lees ze maar eens voor aan het volk en vraag maar eens wat ze ervan vinden. En wat ze ervan vonden, zeiden ze toen, zij zeiden via Mozes, al wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Met andere woorden, dat is akkoord. En dan denk ik altijd, hadden ze dat nou maar niet gezegd. Maar ja, wat er dan gebeurd zou zijn, weet ik ook niet. Maar hadden ze dat maar niet gezegd. Al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Het Bijbelcommentaar later, laat er geen twijfel over bestaan. En zeker het commentaar dat we ervan hebben in het Nieuwe Testament. Laat er geen twijfel over bestaan dat de mens niet in staat is om te doen al wat de Heer bevolen heeft. Of nog korter, de natuurlijke mens, namelijk het vlees, onderwerpt zich der wet Gods niet. En kan dat ook niet. Een en ander is der wet onmogelijk. Er is geen wet die krachtig genoeg is om de mens zalig te maken. Ik meen dat het Romeinen 4 was waar dat staat enzovoorts. En van diezelfde wet wordt in Hebreeën 4 gezegd dat die vernietigd is geworden om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Het werkt namelijk niet. Er is niet mee te werken, er is niet mee te leven namelijk. Op de details daarvan ga ik nu maar verder even niet in. Maar het gaat erom dat die wet, de komst van de wet en daarmee de verlossing van Israël uit Egypte en hun verschijning in Canaan en de periode dat ze dan in Canaan gewoond hebben, dat alles los staat, maar dan ook volstrekt los staat van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En met persoonlijke zaligheid heeft het ook volstrekt, maar ook volstrekt niks uit te staan. God doet nog wel eens wat anders namelijk dan zich alleen maar bezighouden met de redding van een zondaar. De redding van een zondaar maakt weliswaar deel uit van het werk of het plan Gods, maar het is zeker niet het doel. En daar gaat het maar om. Als wij zouden vragen, wat is nou eigenlijk het doel van die wet die 430 jaar na de belofte daarbij gesteld is? Dan komen wij terecht in Galaten 3 vers 19, waar deze uitdrukking ook staat. Galaten 3 vers 19, waartoe is dan de wet? Dus nadat gezegd werd in vers 17 dat na 430 jaar de wet weliswaar gekomen is, maar die maakt de belofte niet krachteloos of die doet de belofte niet teniet. Dan is de volgende vraag, waartoe was dan de wet? Waartoe is dan de wet? En dan staat er als antwoord in vers 19, die wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie het beloofd was. Dien het beloofd was. Op wie de belofte bevestigd was namelijk. Zoals in de voorgaande verse staat. U weet wel, het zaad van Abraham, het welk is Christus uit vers 16. Maar voordat die belofte vervuld zou worden aan of via het beloofde zaad, werd inderdaad de wet gegeven aan Israël. De wet werd om der overtredingen wil gesteld bij en dus naast, maar niet in het verlengde van, maar naast of bij de belofte. En het was tijdelijk, namelijk totdat de belofte vervuld zou worden. Met andere woorden, zolang de wet daar was en heerste, zou de belofte die God gedaan had aan Abraham en zijn zaad niet vervuld worden. Begrijp je me goed? De belofte bleef van kracht en werd ook van toepassing op een ieder die geloofde in heel de oud-testamentische tijd, maar de belofte werd niet vervuld. En intussen was er dus die wet. De wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld totdat het zaad zou gekomen zijn. Enzovoorts. En die uitdrukking om der overtredingen wil, die schijnt niet goed duidelijk te zijn in het Nederlands. Ik zeg schijnt, want het woord is duidelijk genoeg. Omwille van de overtreding. Niet om overtredingen te voorkomen. Want dat had het moeten zijn omwille van niet-overtreding. Maar er staat de wet is omwille der overtreding, om der overtredingen wil daarbij gesteld. Hetgeen dus betekent dat de wet de overtredingen zou, of overtredingen met zich mee zou brengen, dat is nog zwak uitgedrukt. De wet is gegeven opdat hij zou worden overtreden. Om der overtredingen wil. Op een andere plaats daar staat, want waar geen wet is, daar is geen overtreding. Dat is het probleem van de wet. Zodra een wet wordt toegepast, zullen er dus overtredingen zijn. En niet alleen volgens meneer Murphy. U weet wel. Dat leggen we een andere keer weer uit. En dat is dan nog zwak uitgedrukt hier. Want wij hebben aan de andere kant, namelijk in Romeinen, een wat uitgebreidere beschouwing over de werking van de wet. Namelijk in Romeinen 5 bijvoorbeeld. Romeinen 5, vers 20. Waar staat, maar de wet is bovendien ingekomen. En dat bovendien betekent hier precies hetzelfde als het daarbij gesteld in Galaten 3 vers 19. Want waarover gesproken wordt hier in Romeinen 5 is over Christus als het zaad van Abraham. Die term staat er weliswaar niet bij, dat maakt het wat lastig. Maar het gaat over Christus, die ene mens door wie velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Om maar bij vers 19 van Romeinen 5 te blijven. Maar de voorgaande verzen noemen ook steeds Christus en zijn werk als gevolg daarvan, als gevolg waarvan de mens eeuwig leven ontvangt en bovendien ook verlost wordt van de wet. Maar het gaat om die ene gehoorzaamheid of die ene rechtvaardigheid uit vers 18 van Christus. En verder teruggrijp ik nu maar even niet. Maar men zal tot rechtvaardigen gesteld worden door Christus en door zijn werk. En hij is het zaad van Abraham. Maar dan staat, zegt vers 20, maar de wet is bovendien ingekomen onder overtredingen wil, zei Romeinen, zei Galaten 3 vers 19 daarbij gesteld. En hier staat, is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Waarbij het niet eens gaat over, om overtreding, maar zelfs gewoon misdaad. Want, begrijp u dat vooral goed, de term overtreding kan alleen gebruikt worden waar sprake is van wet. Als er geen wet is, is er geen overtreding. Want overtreding is uiteraard per definitie overtreding van de wet. Maar ook zonder de wet kan de mens zondigen uiteraard. Misdaden begaan. Wandaden, dat is precies hetzelfde. Verkeerde daden. En hier staat, opdat de misdaad te meerder worden. Niet, de wet is ingekomen en helaas is daardoor de misdaad te meerder geworden. Nee, de wet is bovendien ingekomen opdat de misdaad te meerder worden. Sommigen begrijpen dat niet, maar dat betekent echt dat waar de wet komt of heerst, daar gaat degene die onder de wet leeft meer zondigen. Het activeert namelijk zijn zonde natuur. Het is een heel eenvoudige redenering, dat is deze. De mens is een zondaar, dus wat doet hij als hij wat doet? De boom is een appelboom, dus wat doet hij als hij wat doet? Appels voortbrengen, geen peren. Natuurlijk. En de mens is een zondaar, dus als hij wat gaat doen, wat gaat hij dan doen? Zondigen. Dus weet de zondaar die aan het werk gaat, hij gaat zondigen. Dat is nu eenmaal zo. Dat is wat de schrift zegt. Er is niemand die goed doet, er is ook niet... Dat is hoofdstuk 3. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, enzovoorts. Sorry, maar dat is wat de schrift ervan zegt. En het probleem van de wet is dat de wet gelegd wordt op het vlees. En de wet zegt, doe dit en gij zult leven. Even gemakshalve aangehaald dan uit Romeinen 10. Hoe zit die nou toch in Romeinen? Romeinen 10. Rechtvaardigheid die uit de wet is, zegt, doe dit en gij zult leven. Dat is Romeinen 10, wat het maar was. Vers 5. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Er zit een mooi ritme in, prachtige zin, maar de inhoud is zo fraai niet. Want de mens kan die dingen namelijk niet doen, was de gedachte. Het punt is namelijk dat waar de wet gelegd wordt op het vlees, en dat kan niet anders, de wet heet nou eenmaal de wet des vleeselijken gebods. Dat is geloof ik ook een uitdrukking uit Romeinen. Waar de wet gelegd wordt op het vlees, wordt daarmee het vlees geactiveerd. En als vlees geactiveerd wordt, als zondig vlees geactiveerd wordt, kortom, als de zondige mens geactiveerd wordt, gaat hij zondigen. Ook als hij zegt, doe dat niet. Maakt niks uit. Hij kan niet anders. Maar als je zegt dat hij wat moet doen, ja, dan doet hij. Dan gaat hij zondigen, zo is het nou eenmaal. En het is wel uitgebreider uit te leggen, maar ik denk niet dat het nuttig is. Waar het maar om gaat in dit verband, is dat de schrift dat nou eenmaal leert. Dat de mens niet beter wordt van de wet in de praktijk, maar slechter. Ik vind het altijd wel aardig dat bij gelegenheid vastgesteld wordt dat door de wetgevers in Nederland, wie dat maar zijn mogen overigens, door de wetgevers in Nederland, een paar kilometer verderop zal ik maar zeggen, of terug eigenlijk dan, dat door de wetgevers in Nederland bij gelegenheid weer eens geroepen wordt van dat er zo'n sterk verlies is aan normen en waarden enzovoorts. Het is de vaste uitdrukking, normen en waarden. Het is twee keer hetzelfde, maar je hoort het zo te zeggen. Want anders begrijpt niemand wat het is kennelijk. Normen en waarden. Maar de aardigheid van normen en waarden is dat dat nou net is dat wat in het hart van de mens is, in Bijbelse termen. Normen en waarden heeft te maken met hoe mensen denken enzovoorts. En het idee is dat mensen een bepaalde hoeveelheid beschaving zouden moeten bezitten. In hun denken, in hun wereldbeschouwing, in hun filosofie enzovoorts. Op grond waarvan ze zich redelijk fatsoenlijk zullen gedragen. En niet door het rode licht zullen rijden, zal ik maar zeggen. U wist dat het komen ging, dus ik stel u niet teleur. Maar dat heet de normen en waarden. De Bijbel zegt precies hetzelfde. De Bijbel zegt, ja, je kan de mens wel een wet opleggen, maar hij zal hem overtreden. En bovendien, de misdaad zal zo zonder meer toenemen. Het werkt namelijk niet echt. En voor zover, even een voetnoot, voor zover wet al zou werken, werkt het alleen als versterking van de normen en waarden in het hart van de mens. Voor zover het werkt. Ik ben niet echt een cynicus, anders zou ik zeggen, het werkt überhaupt niet. En als het in je hart is, dan heb je die wet niet nodig. Maar ik denk dat het wel degelijk elkaar enigszins zou kunnen aanvoelen. Maar als het niet in het hart is, dan opgelegde wet, daar wordt het niet beter van in elk geval. Nou goed, het punt is dan dat door de wet de zonde, de misdaad toeneemt. Dan zegt men, dat kan nooit, want het is God die de wet gegeven heeft. En God kan, je kan God toch niet verantwoordelijk stellen voor het toenemen van zonden of misdaden of overtredingen. Dan zeg ik, nee, daar is God er niet verantwoordelijk voor. Daar is de mens verantwoordelijk voor. Want de wet is heilig en rechtvaardig en goed. Ik zal het even gauw lezen. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Romeinen 7 vers 12. Maar met de mens is het mis. Het wordt in die verse uitgebreid beschreven. Daarom noem ik maar even waar het staat. Romeinen 7. Wordt er uitgebreid beschreven. Aan de wet ligt het niet. Maar het ligt aan het vlees wat eronder geplaatst is. En de verantwoordelijkheid voor zonde, misdaad en overtredingen ligt niet bij de wet. Maar ligt bij degene die onder de wet leeft. Ligt bij het vlees. Niettemin, God gaf die wet. Dan zegt men, waarom geeft God dan die wet? Nou, dat is makkelijk genoeg. als de wet de zonde doet toenemen, en dat staat er nog eenmaal, ik zat er nog een paar keer vaker trouwens, ik zal het u zo voorhouden, maar als de wet de zonde doet toenemen en God geeft die wet, wat wil je daar dan mee? Dat is makkelijk genoeg. Hij wil daarmee de zondige natuur van de mens demonstreren. Nee, God is er niet net als de mens op uit om de wereld te verbeteren. En als we denken God is er op uit om de wereld te verbeteren, begrijpen we niet waarom God een wet geeft die de zonde doet toenemen. Maar God is er niet op uit om de wereld te verbeteren. Strikt genomen, waar God op uit is om deze wereld weg te doen, had al lang gebeurd moeten zijn eigenlijk, maar hij doet het wat langzaam. Met goede redenen, maar daar gaat het nou verder niet over. Maar wat wij leren uit de schrift is niet dat de wereld verbeterd zal worden, maar dat er een andere wereld zal komen ter vervanging van deze. En deze zal sowieso geoordeeld worden, want deze tegenwoordige wereld, hemel en aarde die nu zijn, worden door hetzelfde woord Gods als een schat bewaard ten vure tegen de dag des oordeels. 2 Petrus 3. En waarom zou hij hem eerst verbeteren en dan pas verbranden? Dat doet hij ook niet, is ook niet de bedoeling. Vervolgens moet ik u zeggen dat hij die wet ook niet aan de gehele mensheid gegeven heeft, gelukkig. En daarom zei ik al, het is niet zo'n voorrecht in de praktijk om, dikwijls althans, om te behoren tot dat specifieke volk Gods. Want dan wordt men onder die wet geplaatst en dan komt men terecht inderdaad onder de vloek der wet, want zo heet dat. De wet is een juk, de wet is één vloek. Voor de mens, het ligt niet aan de wet, maar het ligt aan degene die eronder leeft. Want God heeft die wet gegeven inderdaad om de zondige natuur van de mens, en daarmee eigenlijk ook van de hele schepping, te demonstreren. De mens die uit de aarde aards is, is een zondaar en is niet tot goed in staat. En wat je er ook aan doet, wordt alleen maar erger. Ontmoedigende gedachten voor de wetgevers. Ja, toch. Maar niettemin is dat zo. Zo werkt het niet. Te menen dat men via wet de mensheid onder controle kan krijgen of een land, dat is een doldwaze gedachte eigenlijk. Dat is volstrekt absurd. Wanneer men mensheid wil beïnvloeden, wanneer men prijs stelt op een redelijk geordende samenleving, dan gaat het niet door het opleggen van wetten, maar dan gaat het door opvoeding, gaat het door het schrijven van wet, normen en waarden in de harten der mensen. Maar u weet, dat doet tegenwoordig niemand meer, om de eenvoudige reden dat men niet zou weten welke normen en waarden dan wel, want de enige set normen en waarden die wij tot voor kort hadden in Nederland was een christelijke set normen en waarden. Maar ja, dat mag niet meer. Dat begrijp je toch? Dat heeft men afgezworen, dus ja, maar iets anders is er niet. Er zijn geen normen en waarden. In de wereld zijn er domweg niet. De enige waarden, dingen die waardevol zijn. Normen, vaststaande beginselen, dat zijn die van het woord Gods uiteraard. Daarbuiten zijn ze niet. En waar men het woord Gods loslaat, verdwijnen de zogeheten normen en waarden. Hou je alleen wet over en daarna dus gewoon chaos. Dat is een proces waarin Nederland tegenwoordig verkeert, denk ik altijd. Niet dat ik me daar zorgen over maak. Ik heb wel andere zorgen, denk ik altijd. Ja, is nu eenmaal zo. Bovendien is tot van tevoren gezegd dat het zo zou gaan. Maar zo ging het met Israël ook. Men geloofde in het woord Gods niet meer, enzovoorts. En voor zover men normen en waarden had, verdwenen ze snel genoeg en gaf men zich over aan allerlei afgoderij, enzovoorts. En werd men tot de stomme afgoden heen getrokken. En hoe dat maar heten mag. Toch? Niettemin, ik zal het u zo laten zien, maar niettemin, de wet doet de zonde toenemen. Galaten 3 vers 19 hebben we gehad, om der overtredingen wil. Romeinen 5 vers 20, opdat de misdaad te meerder worden, lijkt me ook duidelijk. Dan hebben we één bladzijde verder, Romeinen 7 vers 8. Waar staat maar de zonde, dat is de zondige natuur van de mens. Niet een specifieke zonde, maar de zondige natuur. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, enzovoorts. En de gedachte is dan dat de zonde in de mens, in mij, zegt hij, feitelijk, dat die zonde geactiveerd is geworden, dat wordt gezegd in de uitdrukking oorzaak genomen hebbende door, aanleiding genomen hebbende in, of hoe je het maar zegt, oorzaak genomen hebben door het gebod. Dat wil zeggen, de zonde is geactiveerd geworden door de wet. De wet was de aanleiding om te zondigen. Enzovoorts. Dus vers 8. En dan vers 9 neem ik maar even mee. En zonder de wet leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, de wet dus, zo is de zonde weder levend geworden. Zonde werd actief. Door de wet, de zondige natuur van de mens wel te verstaan. Daarom zijn in de praktijk, ik heb het niet over onze dagen, want daar doe ik geen uitspraak over, maar wel over de Bijbelse dagen. Daarom zijn in de praktijk degenen die onder de wet geplaatst waren, de grootste zondaren. En de Heer zegt het ook. Namelijk dat Israël erger zondigde dan welk van de andere heidense volkeren dan ook. En de vraag is, wat en hoe komt dat? Er kan maar één antwoord zijn. Want wat hen onderscheidt van alle andere volkeren is de wet. En de Heer zegt, ja, jullie onderscheiden je doordat je meer zondigt. Of zwaardere afgoderij bedrijft enzovoort. Lees het maar na, de oud-testamentische profeten. Kom daarvan. En Paulus, die zelf in de wet was onderwezen, om het eens met een understatement te zeggen, die geeft hier als het ware een soort persoonlijk getuigenis. Als het gebod gekomen is, is de zonde wederlevend geworden, actief geworden. En daarna zegt hij, doch ik ben gestorven, want dat is de gedachte van de uit onze dagen, sinds het nieuwe verbond is aangebroken in elk geval, wij zijn der wet en der zonde gestorven, maar daar hebben we het nou nog even niet over. Een regel verder, buiten het verband. Maar dan vers 10, en het gebod dat ten leven was, want de wet zei immers, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. En sindsdien heet de wet, of op grond daarvan heet de wet een bediening des doods en een vloek, enzovoorts. Want die veroordeelt de mens vervolgens. Lijkt me ook duidelijk. En dan staat het er nog een keer in vers 11. Want de zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, net als in vers 8, heeft mij verleid en door hetzelfde, namelijk door de wet, gedood. Lijkt me een duidelijke zaak. De wet activeerde de zonde in de mens. De mens begon te zondigen, extra zelfs te zondigen. En daarna wordt de wet alsnog toegepast. Namelijk, dus de mens die deze dingen niet doet, die ze niet houdt aan de wet, die zal der wet sterven, uiteraard. En zo is de wet in zichzelf een bediening des doods. Ik persoonlijk, vanaf afstand de dingen beziende, vind het redelijk vermakelijk. Al is het natuurlijk geen reden om grap over te maken, maar ik vind het redelijk vermakelijk. Want de wet kan daardoor niet bestaan. Dat wil zeggen, de wet maakt een einde aan haar eigen heerschappij. De wet veroordeelt allen die onder de wet komen, ter dood namelijk, noodzakelijkerwijze. Maar wie gestorven is, is vrij van de wet. Want de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Dat is 7 vers 1. Halve bladzijde terug. Want daar gaat het over. Het hoofdstuk gaat niet over de werking van de wet. Het hoofdstuk gaat over hoe wij verlost zijn geworden van de wet. Voor zover wij daar eventueel onder waren, overigens. Want de wet heerst zo lange tijd als de mens leeft. En de gedachte is dat waar één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn, zijn allen dus verlost van de wet. U en ik dus in elk geval. Wij leven niet onder de wet. En vandaar de term dat de wet vervuld is. Dat staat weer een bladzijde verder in hoofdstuk 8 vers 3 of 4 of daar in de buurt. En er staat dat die wet vervuld is doordat God de zonde geoordeeld heeft in het vlees van de Heer Jezus Christus. In 8 vers 3. Het is een moeilijke zin, daarom haal ik hem maar niet aan. Het is een zin met een stelletje bijzinnen. Het is wat lastig, maar niettemin staat dat daar. En daar staat trouwens ook de uitspraak die ik al geciteerd heb uit vers 7. Waar staat, daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Het vlees namelijk, onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En dus, die in het vlees zijn en naar het vlees leven, die leven uit menselijke overleggingen en uit gewoon menselijke werken dus, kunnen Gode niet behagen. En daarom kan men niet leven onder de wet. En voor zover men onder de wet zou leven, moest men ervan verlost worden. Want de wet doet of activeert de zonde feitelijk. Nou goed, dan hadden we nog vers 13 van Romeinen 7. Want daar staat, is dan het goede mij de dood geworden, omdat de wet nou helemaal goed is. Nee, zegt Paulus, maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Opdat zij, de zonde, zou openbaar worden als zonde. Of gewoon, opdat de zonde als zodanig openbaar zou worden. En daarmee wordt gezegd wat de eigenlijke positieve functie is, dat wil zeggen wat Gods doel is van de wet. Maar daarna staat er alsnog, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Ofwel, opdat de zonde natuur bovenmatig actief zou worden door de wet. En wat wilde God daarmee? Demonstreren dat de mens een zondaar is. Toch? Velen hebben de gedachte van, nee, de mens is in wezen goed, maar de maatschappij, u kent dat verhaal natuurlijk, maar de maatschappij, dus dan moet ik altijd lachen, want dat is een onhoudbare stelling. Als er geen mens was, was er geen maatschappij. Eerst was er de mens, daarna de maatschappij. Voor zover de maatschappij niet deugt, komt het omdat de mens niet deugt en niet andersom. Het lijkt me een hele goede filosofie. Net zo simpel als die redeneringen van Plato, denk ik altijd. Zo zit het nou eenmaal. Toch? Niet eerst is er de maatschappij en dan pas de mens. Nee, eerst is er de mens en daarna pas de maatschappij. Dus als de maatschappij niet deugt, komt dat omdat de mens niet deugt. Maar goed, men denkt dan de mens is in wezen goed. Als je nou maar in de goede omstandigheden zou leven. En als iemand hem nou maar zou vertellen hoe hij het moet doen. Wet dus, voorschriften enzovoort. Dan komt het verder wel goed. En God heeft gedemonstreerd in de geschiedenis en heeft daar Israël voor gebruikt. Heeft gedemonstreerd in de geschiedenis dat het precies andersom is. Dat namelijk de mens niet deugt. En als je hem aanwijzingen geeft over hoe hij dan wel zou moeten leven, werkt dat alleen averechts uit. Dat is het idee. En het leven onder de wet demonstreert de zondige natuur van de mens. Dat is makkelijk genoeg. We hebben 1500 jaar geschiedenis van Israël in Bijbelse tijd. Want van de rest blijf ik af. Maar pakweg 1500 jaar geschiedenis van Israël in Bijbelse tijd. Het is een en al ellende, een en al goddeloosheid enzovoorts. Lees het maar na. Zo zit het nou eenmaal. En dat komt dus inderdaad door de wet. En dat is wat hier ook staat. De wet is gegeven opdat de zonde zou openbaar worden zonde te zijn. Het demonstreert de onverbeterlijkheid van de mens. Een poging om hem te verbeteren werkt precies verkeerd om uit. Daarom helpt het niet. En waarom dat hier allemaal staat? Wel heel eenvoudig. De mens kan niet verbeterd worden, de mens moet vervangen worden. overgebakken. In gewoon Nederlands. Vandaag of morgen komt er een Bijbelvertaling uit een omgangstaal en er staat: gijlieden moet overgebakken worden. Toch of niet? Nou, niet gij natuurlijk, maar vooruit. Nee, de gedachte is: men moet wederom geboren worden. Men moet een nieuwe natuur ontvangen. Die oude kan niet verbeterd worden. Er moet iets anders voor in de plaats komen. En dat gaat van binnenuit. Dat wil zeggen niet van buitenaf, maar van binnenuit. Men moet een nieuw hart ontvangen, om maar eens wat te zeggen. Een nieuwe natuur. Wij zouden het leven van Christus ontvangen, enzovoorts. Of in een variant daarop, de wet zou in ons hart geschreven moeten worden. Men zou die uitdrukking overigens niet verabsoluteren, want dat is niet de bedoeling. Als die uitdrukking gebruikt wordt in bijvoorbeeld Jeremia, dan is de gedachte simpelweg deze, dat niet dat wat van buitenaf opgelegd wordt, maar dat wat binnenin geplant wordt, dat zou eventuele verandering brengen. En in de praktijk bestaat de verandering daaruit dat men een nieuwe schepping wordt. Maar hoe dat ook zij, het moet van binnenuit en niet van buitenaf. Nou. Kijk, daar kan ik nog meer van zeggen. Nou, niet zoveel eigenlijk, want dit lijkt me eigenlijk wel voldoende. De gedachte is dus dat de wet de zondige natuur van de mens demonstreert. En mocht u nou de problemen hebben dat het gebeurt langs de weg van het toenemen van de zondige activiteit van de mens, en dat door de wet die God geeft, enzovoort, moet ik u zeggen, dat maakt voor God heus niks uit hoor, of iemand meer of minder zondigt. Zal ik mijn nek maar even uitsteken, maar het maakt echt niks uit. Als één voor allen gestorven is en allen gestorven zijn. Kortom, als één het Lam Gods de zonden der wereld wegneemt. Wat denkt u, zal er nog uitmaken of er een paar meer of minder zijn? Of veel meer of minder? De Bijbel spreekt daar niet over. Maakt ook niks uit. De mens wordt toch niet behouden op grond van of hij gezondigd of hij veel of weinig gezondigd heeft. Een mens wordt behouden op grond van geloof en het heeft met werken en dus met zonde niets van doen. En aan de andere kant, een mens gaat verloren in de absolute zin van het woord, enkel uitsluitend en alleen op grond van zijn ongeloof. En niet op grond van zijn werken. Begrijp je me goed? Hij zal geoordeeld worden naar zijn werken, maar dat heeft niet van doen met of hij verloren gaat of behouden wordt. Dat is een ander verhaal. Strafmaat en loon, zeg ik altijd, worden bepaald door werken. En nog niet eens alle werken van de mens, maar door een deel van zijn werken. Daar ga ik nou niet op in. Het is op geen stukken na ons onderwerp. Maar het punt is gewoon, een mens wordt behouden op grond van geloof en een mens gaat verloren op grond van ongeloof. En hoeveel zonden daar waren. Wel, de Bijbel leert dat dit probleem, dit zondeprobleem, door God zou worden en inmiddels is opgelost. En als hij dat toch zelf oplost, maakt het ook niet uit dat hij een wet geeft waardoor de zonde toeneemt. We hebben die nog? Hetzelfde punt niet, heeft er niets mee van doen. Waar het om gaat is dat God die wet geeft om daarmee de zondige natuur van de mens te demonstreren. En ik ben altijd nog blij dat hij dat maar gedaan heeft via één volk en niet via de hele mensheid. Toch? Want je zal er maar onder geleefd hebben, zeg. Nee, de andere kant van het verhaal is natuurlijk ook dat weliswaar door over Israël wat ellende gekomen is, maar er staat tegenover dat aan datzelfde volk ook de grootste zegeningen beloofd zijn vervolgens. Dat wil zeggen, dat is echt evenredig. En daar gaat het maar om. Dus we kunnen daar verder geen kritiek op hebben. Maar of die zonde nou toeneemt of niet, maakt niets uit. Waar het maar om gaat is dat de zondige natuur van de mens zou gedemonstreerd worden. En daarom is de wet niet een weg tot zaligheid of een weg tot leven. Integendeel, het is een bediening des doods. En de wet, waar de wet heerst, daar heerst de zonde. Door de wet. Nou, ik heb het voor me liggen, dat is, ik heb het niet opgezocht, maar het ligt voor me, Romeinen 6. Want daar staat in vers 14, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Leuk, hè? De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van de wet. Heb je dat? Die woorden worden zelfs door elkaar gebruikt. Hier, zonde en wet. Je had net zo goed kunnen lezen. Je zou het verschil niet merken trouwens. Je had net zo goed kunnen lezen. Want de wet zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de zonde. Daar ging het namelijk over in de voorgaande verse. Precies hetzelfde. Waar de wet heerst, heerst dus de zonde, is de gedachte. Het staat niet alleen hier, staat trouwens ook in 1 Korinthe 15, als ik me goed herinner. Het staat er wat kort, maar niet alleen staat het daar. In 1 Korinthe 15, heel kort, in vers 56 van 1 Korinthe 15. De prikkel des doods is de zonde. En een prikkel is een prikstok. Niet van een prikslee, maar een prikkel is een prikstok waarmee men de os voor de ploeg of wat het maar was in beweging zet. Het is dus eigenlijk een soort aandrijfas, daar komt het op neer. Ik bedoel, je prikt het beest in zijn achterste en dan gaat hij naar voren. Als het een os is tenminste, want als het een varken is gaat het net andersom, hebben ze mij verteld. Maar vooruit. In elk geval, die prikkel, dat is dus het instrument waarmee iets geactiveerd wordt. En dat betekent het woord ook gewoon in het Nederlands, hè? Een prikkel. U weet wel, de hersenen zenden een prikkel naar de spieren. En ze prikken even in de spieren en dan worden de spieren actief. Enzovoorts. Nou goed, de prikkel des doods is de zonde. Heb je dat? De zonde activeert dus de dood. Kan niet missen. Bezoldiging der zonde is de dood. En de ziel die zonder zal sterven en hoe het maar heten mag in al die schriftplaatsen. Maar daarna staat er, en de kracht der zonde is de wet. En dat betekent dat de wet de zonde activeert en de zonde activeert vervolgens de dood. In die volgorde. Het is eigenlijk een plaatje wat getekend wordt. De zonde namelijk in de vorm van die prikstok, maar die prikstok die prikt of activeert de dood, maar de prikstok wordt gehanteerd door de wet. De wet houdt de zonde vast als prikstok en activeert zo de dood. Dat is eigenlijk wat er precies staat, als u het dan helemaal weten wilt. Maar het ligt rechtstreeks in elkaar verlengde. Wet, zonde, dood. Nou, daarom zou men er ook van verlost worden. En het punt is dus dat vanaf allereerst het begin vaststond dat die wet ook beëindigd zou worden. De wet is niet een mislukking. Het is niet een kwestie van toen gaf God de wet, maar ze hielden zich er niet aan, dus toen ging het helemaal fout. Van menselijk standpunt uit bezien wel. Want de mens had beloofd, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En de Heer zegt dan later, nou ja, maar ze hebben mijn verbond verbroken. Dat is in strijd met wat ze beloven te doen, maar niettemin, het is gebeurd. Maar van Gods kant, vanuit Gods standpunt en vanuit Gods plan is er helemaal niks misgegaan. Het was niet de bedoeling dat de wet altijd zou blijven. De wet zou een bepaalde functie vervullen, waar de functie vervuld is, verdwijnt die ook inderdaad weer. Dat is het hele idee. En vergis u niet, de wet werd weliswaar gelegd op vlees, maar de wet werd gegeven aan Israël. En het eigenaardige is dat Israël in het land in beginsel geacht werd te zijn een gelovig volk. En het hele punt is dat als je zo de geschiedenis van Israël volgt, begint met een gelovig volk, het wordt geplaatst onder de wet en het komt tot ongeloof daardoor. Hebben die nog? Daardoor, want dat is de geschiedenis van het volk. En aan de andere kant, helemaal aan het eind van het verhaal, dan neem ik hem wat smaller. Het is juist de wet geweest waardoor het Joodse volk indertijd de Heer Jezus verwierp. Dan heb je precies hetzelfde verhaal. Het mocht dan wachten wellicht op de Messias en hopen op de komst van de Messias, maar toen hij kwam, werd hij verworpen. Waarom? Nou, door de wet. Dat is echt het hele punt. En zo is het tot vandaag nog steeds. elk mens die zich onder de wet stelt, versterkt daarmee ongeloof. Dat wil zeggen, er zijn ongelovigen die zich onder de wet stellen. Nou, die komen zo nooit tot geloof. En aan de andere kant, er zijn gelovigen die zich onder de wet stellen. En dat verhindert hen om uit geloof te leven. En Christus is hun dan niet nut. En in de dat staat in Galaten. En in de praktijk zijn zij dan van de genade en daarmee van Christus, degene die op de troon der genade zit, vervallen. Want wat over ons zou heersen was niet de zonde, niet de wet, maar genade, zoals het ook staat op deze bladzijde in het laatste vers van Romeinen 5. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. U weet wel, vers 20 hadden we al gehad. De wet is ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden, en waar de zonde meerder geworden is, is de genade veel overvloediger geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen tot het eeuwige leven. Vanzelfsprekend, uiteraard. En dat zal dus ons levensbeginsel zijn. Niet de wet, maar genade. En de aardigheid daarvan is dat we dan weer helemaal terug zijn bij de beloften aan Abraham. Want zoals gezegd en zoals aangehaald, zolang de wet er was, zou de belofte niet vervuld worden. Maar zodra de wet verdwenen zou zijn, zodra de wetgever zelf de wet zou hebben beëindigd, zou alsnog de belofte aan Abraham en zijn zaad vervuld worden. Dat kan ook moeilijk anders. Er is een heel logisch argument voor. De wet zou namelijk beëindigd worden door het zaad van David. Of door het zaad van Abraham, moet ik zeggen. Uiteraard. Het beloofde zaad zou verschijnen. Die zou de belofte vervullen, maar niet voordat hij de wet officieel zou hebben beëindigd. En daar gaat het maar om. En dat staat op vele plaatsen. Niet alleen hier in Romeinen, maar uiteraard ook uitgebreid in Galaten 3 en 4. En natuurlijk ook uitgebreid in de Hebreeënbrief. Want de gedachte is dat, als ik het nou eenvoudig zeg, en ik moet wel, want zoveel tijd hebben we niet. Als ik het eenvoudig zeg, komt het er feitelijk op neer dat de Heer Jezus geïdentificeerd wordt met Jehovah, degene namelijk die de wet gaf. En waar de wetgever overlijdt, is de wet niet meer geldig. Want de hele situatie van Israël onder de wet wordt in de schrift op meerdere plaatsen beschreven als een huwelijkssituatie, waarbij Israël als vrouw getrouwd is met de Heer zelf. En het idee is dat waar de Heer gestorven is, daar is dus het huwelijk per definitie beëindigd en is de vrouw vrij van de wet, Israël dus. En anderen waren niet onder de wet, dus dat speelt geen rol. En dat wordt hier beschreven in de eerste verse van Romeinen 7 overigens. En er wordt vanzelfsprekend moet ik zeggen aan toegevoegd dat die vrouw Israël nu dus vrij is om zich te verbinden, want zo staat het er geloof ik, om zich te verbinden met een andere man, namelijk met degene die uit de doden opgewekt is. Vers 4. En opdat dat een vruchtbaar huwelijk zou zijn, staat er ook nog bij, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen van een ander. Namelijk van degene die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Het hele beeld van het huwelijk wordt hier dus toegepast enzovoorts. Maar de wet is dus een tijdelijke zaak en de wet als bedeling is dus de eerste bedeling die beëindigd geworden is, definitief, en die bovendien geen oorzakelijke rol speelt in het gehele plan Gods. Ik bedoel dit, er is vanaf Adam gezien niets wat logischerwijze moest leiden tot de wet. En er is vanuit de wet gezien niets waartoe de wet logischerwijze moest leiden. Althans niks positiefs. Namelijk, leidt alleen tot de dood. Maar goed, Ook als er geen wet geweest was, was de mens net zo goed een zondaar geweest. En dat wordt in Romeinen 5 uiteengezet. Want in Romeinen 5 wordt gezegd dat je kunt weten dat de mens een zondaar is. Want de zondaar zou sterven en tot nog toe zijn alle mensen gestorven, staat daar. Waaruit volgt dat ze dus allen zondaren waren. En er staat zelfs dat mensen die nog helemaal geen besef hadden van goed of kwaad of wat dan ook, kinderen bijvoorbeeld, dat die niettemin ook stierven. En die hadden nog niks gedaan, zal ik maar zeggen, op grond waarvan ze zouden kunnen veroordeeld worden. Niettemin stierven zij. En dat betekent dus dat zij kennelijk dan toch zondaren waren. Al zal er wellicht een andere doodsoorzaak, doodsaanleiding dan wellicht geweest zijn. Maar als ze geen zondaren waren, zouden ze niet hebben kunnen sterven, was het idee. Hebben we dat ook nog? Zodat de wet nergens positief iets toe bijdraagt, integendeel. De wet als wet. Daarnaast moet ik zeggen dat wet in de bredere zin van het woord, dat die wet in zijn details, op de wijze waarop die ook beschreven wordt in de boeken van de Bijbel, ons wel degelijk goddelijke waarheid openbaart. En het betekent onder andere ook dat in die wet wel degelijk genade gedemonstreerd wordt enzovoorts. Maar goed, dat is de andere kant van de wet. Ik zeg altijd, dat is de rechterkant van de wet, want zo spreekt de Bijbel er ook over, alsof de wet twee kanten heeft, links en rechts. En de linkerkant is de dwaze kant, die leidt tot de dood, en de goede kant is de rechterkant, en die leidt tot leven. U weet wel, 10 geboden, 5 links, 5 rechts. Tien tafels met toonbroden, 5 links, 5 rechts in de tempel. 5 gouden kandelaren, 5 links, 5 rechts. Of 10 gouden kandelaren, 5 links, 5 rechts, enzovoorts. Duidelijke demonstratie. De wet met een linker en een rechterkant. En toen waren er 10 maagden, 5 links en 5 rechts. En de 5, linkse 5 gingen niet in, de rechtse 5 ook. Dat is het verhaal. Nou goed. Dus wet niet middel tot zaligheid. En het is ook niet de bedoeling dat de gelovige uit de wet zou leven, of onder de wet zou leven, en daarmee God welbehagelijk zou dienen. 1500 jaar geschiedenis, en inmiddels eigenlijk 3500 jaar maar vooruit. 1500 jaar geschiedenis van Israël in de Bijbelse geschiedenis demonstreert dat dat nooit Gods bedoeling kan zijn en dat het bovendien ook niet werkt. Daar gaat het maar om. De bedoeling is namelijk niet dat men zou leven uit de wet, want dat verergert de zaak alleen maar. Men zou dan wellicht, want als je een klein beetje verstand hebt, boerenverstand denk ik altijd, een klein beetje gewoon eenvoudig gezond verstand hebt, dan gaan we weer. Als dan de wet niet helpt, dan hebben we nog een optie uiteraard. En wat helpt u dan misschien wel? Het tegenovergestelde, broeder. Als de wet de zaak verergert, dan moet het haast wel zo wezen dat genade de zaak verbetert. En dat is ook zo. En dat is wat gedemonstreerd zou worden in onze tegenwoordige bedeling. Daarom leven wij niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de heerschappij van de genade. En onder de wet, daarvoor staat God willende zijn toorn bewijzen, enzovoorts. En over onze bedeling staat God willende zijn barmhartigheid bewijzen. Want God gebruikt de 7000 jaren afgerond, deze 7000 jaren geschiedenis van Adam tot aan de jongste dag, om het een en ander te bewijzen, te demonstreren namelijk, te betonen. En God demonstreert zijn barmhartigheid inderdaad aan ons. God demonstreert zijn toorn, althans in het verleden in elk geval, aan Israël enzovoorts. En God demonstreert zijn genade zelfs door, niet alleen in, maar zelfs door de gemeente, want dat staat bijvoorbeeld in Efeze 2. Opdat, waarom heeft hij ons opgewekt en met hem gezet in de hemel? Opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door zijn goede tierenheid over ons in Christus Jezus enzovoorts. Een demonstratie. En het is Gods recht om dat te doen. En daarna zeg ik altijd, en geen enkel individueel mens wordt daar de dupe van of zoiets. Integendeel, want voor de individuele mens geldt altijd al, God rekent geloof tot gerechtigheid, ongeacht welke andere omstandigheden dan ook. En daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. En daarna neem ik u mee naar Efeze 3. Efeze hoofdstuk 3, waar wij terechtkomen bij de vijfde bedeling. Dat is dan nadat de wet beëindigd is geworden door de dood van de Heer Jezus. En daar staat dat de apostel schrijft in vers 2 van Efeze 3. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. En daar staat de term dus zelfs. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. Dat is uiteraard niet de bedeling der wet. Lijkt me duidelijk. Maar het is die van de genade die over ons zou heersen, zei Romeinen 5. Enzovoorts. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. En dan sla ik even een paar versen over. En dan kom ik meteen naar vers 6. Waar een van de kenmerken van deze bedeling der genade Gods beschreven wordt. En waar staat, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus. En dat door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben, zegt dan de apostel Paulus. En wat de apostel hier schrijft is dat ooit God weliswaar beloften gedaan heeft die bevestigd waren op Christus. Maar die beloften zouden niet vervuld worden slechts aan Joden, dan wel natuurlijk Israël, maar wel degelijk aan heidenen. Want dat is wat vers 6 zegt, namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen. Ik wijs er maar op dat die term erfenis en erven enzovoort van alles van doen heeft met de vervulling van de belofte als zodanig. Zowel Galaten 3 en 4 als Romeinen 4 zeggen dat spreken over de vervulling van de belofte als over een erfenis. En er staat dan de erfenis is niet uit de wet, maar de erfenis is uit de belofte. En hier wordt over dezezelfde dingen gesproken. Namelijk, heidenen zijn mede-erfgenamen met Israël, uiteraard. Met wie anders? Dat waren de erfgenamen, officieel en in eerste instantie. En van hetzelfde lichaam als of met Israël. En daarna, en mede-deelgenoten. Deelgenoten was ook goed geweest. Maar staat er nog wat sterker. Mede deelgenoten zijn er belofte in Christus. Want de gedachte is dat de belofte aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus, niet alleen zou vervuld worden aan Israël, maar net zo goed aan heidenen. En daar is lang niet alles mee gezegd, nog. Maar het is wel essentieel. Er wordt hier immers verwezen naar een belofte die gedaan is. Een belofte die kennelijk betrekking had op Christus. Maar er staat dat waar wij deel hebben aan Christus, één plant met hem zijn geworden en hoe het maar heten mag, beter binnen het verband van Efeze, waar wij leden zijn van het lichaam van Christus, zijn wij erfgenamen van deze belofte die tevoren bevestigd is op Christus. Galaten 3. Enzovoorts. Het betekent dus inderdaad dat onze tegenwoordige bedeling der genade rechtstreeks gebaseerd is, niet op de wet, daar is niks op gebaseerd namelijk, maar rechtstreeks gebaseerd is op de belofte aan Abraham. Dat zijn we vorige keer ook al uitgebreid tegengekomen en nu noem ik het maar even, want zowel Romeinen 4 als Galaten 3 en 4 zeggen dat ook Abraham, de vader aller gelovigen enzovoorts. Dat vindt u hier dus ook terug. Maar waar het in de eerste plaats even om gaat, is dat een halve bladzijde eerder in Efeze 2 gezegd wordt dat er geen onderscheid is tussen Joden en heidenen. Voor zover het er was, is het er namelijk niet meer. En in hoeverre het er was, doet dan weinig meer ter zake. Er wordt hier ook niks over gezegd. Dat gebeurt op een andere plaats wel, maar hier niet. Hier wordt in elk geval gezegd dat wij die eertijds heidenen waren, vers 11 van hoofdstuk 2. Dat wij die eertijds heidenen waren in, naar het vlees, enzovoorts. Dat wij, dat vers 12, dat gij, heidenen, dat gij in die tijd waart zonder Christus. Hetgeen betekent dat we nu met Christus zijn, uiteraard. Vervreemd van het burgerschap Israëls. En dat betekent dat we nu deel hebben aan het burgerschap Israëls, op zijn minst. En dus Israëlieten zijn feitelijk. Op grond overigens van geloof. Want per slot, er staat wel gij heidenen. Maar de brief wordt heus alleen maar geschreven aan gelovigen. En dus gelovigen uit de heidenen. Maar die hebben door geloof deel gekregen aan het burgerschap Israël, staat er. Gij waart vreemdelingen van de verbonden der belofte. De verbonden die allemaal een belofte inhielden. Eigenlijk is het zo dat er naar de Hebreeuwse betekenis van de term er eigenlijk helemaal geen verschil is tussen verbond en belofte. Maar goed, dat ga ik me niet uitleggen, maar het verklaart deze uitdrukking. Verbonden der belofte is niet alleen het verbond met Abraham, maar ook dat met David, zoals dat met Noach, Abraham enzovoorts. Maar vroeger waren we daar vreemdelingen van, buitenlanders, is het eigenlijk de gedachte. Maar nu hebben we daar ook deel aan gekregen. Wij waren vroeger zonder hoop, omdat ons niks beloofd was uiteraard. En nu hebben we wel degelijk hoop. En we waren vroeger zonder God in de wereld. Maar nu zijn we met God in de wereld, uiteraard. En dat staat er ook in vers 13. Maar nu, in Christus Jezus, die immers dat beloofde zaad van Abraham is, en door wie de beloften God zouden vervuld worden. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, term voor heidenen uit het Hebreeuws, nabij geworden door het bloed van Christus. En je zou nabij geworden ook moeten lezen in de Bijbelse betekenis. Het betekent niet dat we aardig in de buurt zijn gekomen. Het betekent uitdrukkelijk dat we er deel aan hebben gekregen. Wij waren verre, dat is buiten Israël, en nu zijn we nabij, dat is in Israël of deelhebbend aan Israël. En dan vers 14, want hij, Christus, is onze vrede die deze beiden, Jood en Heiden, één gemaakt heeft. En de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, enzovoort. Want de gedachte is dat de wet scheiding maakt op een of andere wijze tussen Joden en Heidenen, maar dat door de dood van de Heere Jezus de wet beëindigd is en dus ook geen scheiding meer maakt tussen Jood en Heiden. Er is dus geen verschil. Voor zover het er was, is het er niet meer. En daar gaat het maar om. En vervolgens staat er, vers 17. En komende heeft hij door het evangelie, de blijde boodschap, vrede verkondigd, u die verre waart, heidenen, en die nabij waren. Dat waren dan Israëlieten, zodat u maar weer ziet wat dat woord nabij betekent. Hè? Niet maar in de buurt, maar integendeel, erin. Hij vrede verkondigt, zowel degenen die verre zijn als degenen die nabij waren. Merkwaardigerwijze staat het hier zelfs in deze volgorde. Alsof het evangelie eerst gepredikt werd aan de heidenen, daarna aan de joden. En historisch was dat wellicht niet de volgorde, maar in de zin van rangorde is dat wel de volgorde. Wissenwaarachtig wel, want Israël was ongelovig. Enzovoorts. En dus ging het evangelie naar de heidenen. En vanuit de heidenen alsnog worden gepredikt aan de joden. En dat laatste is dus de gangbare praktijk, ook in onze dagen. Maar goed, daar gaat het me verder niet om. Er staat dan, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij, die eertijd zeiden me wat. Zo zijt gij, vers 19, dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods enzovoorts. En we worden gebouwd als een tempel, gebouwd op één en hetzelfde fundament enzovoorts. Het betekent kort en goed dat de beloften die God in het verleden gedaan heeft vervuld worden door Christus, maar niet slechts aan de Joden, maar ook aan de heidenen. Want als je van die kant binnenkomt, moet je zeggen, niet slechts aan de Joden, maar ook aan de heidenen. Als je van de andere kant binnenkomt, dan zeg je gewoon aan de heidenen en ook aan de Joden. Maar het hangt er vanaf langs welke route je hier terechtkomt. Maar goed, waar het namelijk om gaat, is dat in het Oude Testament deze beloften gedaan zijn, maar die beloften worden ook bevestigd in de belofte van een nieuw verbond dat de Heer zou instellen ter vervanging in de praktijk van het verbond der wet. Want daar gaat het uiteraard over. Wat wij tot nog toe gelezen hebben, ging over belofte aan Abraham enzovoorts. En daarna werd gezegd, de wet kwam erbij, totdat het beloofde zaad van Abraham zou verschijnen, dien het beloofd was, Galaten 3. Met andere woorden, de belofte zouden vervuld worden, inderdaad, door Christus, nadat de wet zou beëindigd worden. Maar daarnaast hebben we andere uitspraken in het Oude Testament, en ik bedoel in het bijzonder die van Jeremia 31, vers 31... waar gezegd wordt door de Heer dat hij met Israël, in het algemeen zeg ik dan maar, dat hij met Israël een nieuw verbond zou sluiten en in de praktijk ter vervanging van het oude, want dat staat erbij. Jeremia 31 is dat. In vers 31, ziet de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda, dat zijn 10 en 2 stammen achterin volgens, overigens, maar daar gaat het me nou niet om, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. Hoezo nieuw? Want als een verbond gemaakt wordt, is het toch altijd nieuw? Dat heb je toch, hè? Waarom heet het dan nieuw verbond? En los daarvan zeg ik maar, zo heet het ook eigenlijk niet. Als het al een naam zou hebben, dan zou je het moeten noemen het verbond des vredes. Zo wordt het genoemd namelijk, al in Numeri notabene. Mijn verbond des vredes. In Jesaja heet het ook uitgebreid verbond des vredes. En verder wordt het eventueel genoemd eeuwig verbond. Maar dat geldt voor nog een paar verbonden ook. Die zijn ook eeuwig namelijk. Dus dat stelt niet zo geweldig veel voor. En hier heet het nieuw verbond. Maar die naamgeving, of die toevoegingen die gegeven worden, die zijn niet voor niks. Waarom wordt hier gesproken over een nieuw verbond? Eenvoudig omdat het komt ter vervanging van een ander verbond, dat om die reden dan prompt genoemd wordt het oude verbond. Heb je dat? Waarom heet het nieuw? Omdat het een ander vervangt. Dus is er sprake van vernieuwing van een verbond. Maar vernieuwing wil niet zeggen dat het oude wordt opgeknapt, maar in dit geval wil het zeggen het oude verdwijnt en er komt een nieuwe voor in de plaats. Anders ook dan de voorgaande. Er staat er ook, want er staat, ik zal een nieuw verbond met hem maken, niet zoals of naar. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te voeren. Dat wil zeggen, een nieuw verbond, niet zoals dat der wet. En de terminologie in zichzelf is al voldoende om te concluderen dat dat nieuwe verbond dus komt ter vervanging van dit verbond der wet. En daarna staat er, welk mijn verbond zij vernietigd hebben, want ze hebben zich er niet aan gehouden, en daarmee betekent zo'n verbond niks meer. Zo is dat met de wet nou eenmaal. En dan, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. En dat sluit aan bij wat ik daar straks gezegd heb. Dat de verbond der wet tussen de Heer en Israël wordt beschouwd als een huwelijk. De vrouw heeft zich er niet aan gehouden. En de Heer heeft hem de laan uitgestuurd. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is, de Heer is gestorven en heeft daarmee een einde gemaakt aan de overeenkomst, is de gedachte. Maar hebben jullie dat nu? Dat gaat over de wet. En begrijp je me goed, dat staat al, wordt al geschreven in de dagen van Jeremia. Dat is pakweg een jaartje of 600. Dik. 600 voor de eerste komst van Christus. Is nogal wat. En dat betekent dus dat als, wat ik nu ga zeggen staat trouwens uitgebreid in Hebreeën 8. Het betekent dat als Jeremia spreekt al over een nieuw verbond ter vervanging van dat der wet. Dat vanaf dat moment het verbond der wet aangeduid zou moeten worden als het oude verbond. Dat staat daar in Hebreeën 8. Als de Heer spreekt over een nieuw verbond, dan is het oude verouderd en nabij de verdwijning, staat er letterlijk. Alleen duurde het nog 600 jaar voor het echt verdween. Definitief. En daarna hebben sommigen het nog 2000 jaar lang in ere gehouden. Tot op vandaag, maar vooruit. Wel een beetje dwaas eigenlijk, hè. Maar goed, een nieuw verbond dus ter vervanging van dat oude verbond. En van dat nieuwe verbond staat in vers 33. Dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven, daar hadden we het al over. Niet opleggen, maar in hun harten schrijven. Betekent dat het gaat om woord Gods, onderwijzing, want dat is wat wet is. Onderwijzing Gods die deel wordt van degene die er mee leven. Dat wil zeggen, wij leven onder het nieuwe verbond, om het maar kort te zeggen. En dat betekent dat de Heer zijn woord schrijft in onze harten. Hij geeft ons niet opdrachten, hij zegt niet doe dit of dat. Sorry, ik moet sommigen altijd teleurstellen, maar God zegt niet doe dit of dat. God schrijft zijn woord in onze harten en daarna worden wij geacht te handelen vanuit wat in ons hart is. En als dat woord van God nou maar in ons hart is, komt het met ons handelen vervolgens wel goed. Als tenminste, als we daarvoor kiezen, wat het ook is. Dat is nou net de aardigheid en het grote, van het nieuwe verbond, het grote verschil met wet. Het activeert ook niet het vlees, want het gaat om juist wat in het hart is en dat is van God afkomstig. Dus het woord God wat in ons hart is. Er is niks moeilijks aan. Sommigen hebben er iets heel ingewikkelds van gemaakt. Iets heel mystieks. En nou kan dat wel. Ik zal het niet ontkennen dat het een mystieke aangelegenheid is. Maar aan de andere kant, u weet toch wat een grote invloed opvoeding heeft op het verdere leven van een mens. Hoe zou dat nou komen? Eenvoudig omdat tijdens wat genoemd wordt zijn opvoeding hem van alles in het hart geschreven, haar kan ook trouwens, in het hart geschreven is enzovoort. En daar leeft hij vervolgens uit. Als een vanzelfsprekende zaak. En op het moment dat hij ervan afwijkt, krijgt hij gewetensproblemen. Toch? Dus niks moeilijks aan. Het is geschreven in het hart. Heeft te maken met wat we ons eigen gemaakt hebben. Misschien niet eens bewust. Het doet er ook niet toe, het gaat er maar om dat het in ons hart geschreven is. Dus sommige dingen doen we nou eenmaal omdat we denken dat we moeten doen, maar niet omdat iemand het gezegd heeft, maar gewoon, we zeggen dan, we hebben het in het hart om dat te doen. Maar dat is weer ons evangelisch jargon, dat wilde ik nou juist vermijden. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Sommige mensen doen van nature bepaalde dingen, ze weten ook niet waarom. Maar ze hebben er gewoon aardigheid in. En zo hoorde het ook, want ik heb stiekem wel eens gelezen in Prediker. En de Prediker, die, ja, mag ik niet hardop zeggen soms. Maar de Prediker zegt inderdaad, de enige goede manier voor de mens om redelijk gelukkig door het leven te komen. En om, althans om vrede te hebben en om gelukkig te zijn, om bevredigd te zijn in het leven, is door te leven uit wat in zijn hart is. Want als hij zich moet afvragen wat andere mensen vinden, wat hij moet doen, dan worden nog die andere mensen bevredigd, nog jijzelf. Check dat maar eens. Dat is nou, het staat er gewoon in, maar check het maar eens. Dat is heel herkenbaar. Dat is altijd zo. Als een mens bevrediging zoekt in het leven, kan het alleen doordat hij zelf kiest wat hij zal doen. En hij doet het ook en draagt er de consequenties van. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is, want als het makkelijk is, geeft nog geen bevrediging. Het zou namelijk arbeid zijn, staat er. Maar dat is de enige manier. En dat wordt dan gewoon beschreven voor de natuurlijke mens onder de zon in dit aardse leven. Een handleiding die de schepper meegeeft, als het ware. En het punt is dat voor ons als kinderen Gods het er echt niet anders uitziet. Alleen, er komt wat bij. Wij hebben namelijk de mogelijkheid om ons te vullen met dat leven van Christus, met het woord Gods enzovoorts. En dat betekent dat als wij als gelovigen, als het ideaal is, neem het ideale geval. Misschien bestaat het niet, maar ik neem het ideale geval. Dat betekent dat wij als gelovigen ons laten vullen met het woord Gods. Daarna doen we gewoon wat ons hart ons ingeeft. En het zal blijken dat al wat wij doen is tot heerlijkheid Gods. En valt in de categorie goede werken welke God voorbereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dus het ideaalbeeld weliswaar, maar zo werkt het. En dat is wat hier ook gezegd wordt in Jeremia 31. Ik zal, vers 32 halverwege het vers, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. Dat is niet diezelfde wet hoor. Uiteraard. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Dat is beeldspraak natuurlijk, want in het hart valt niks te schrijven. Maar het idee wordt ontleend aan het type ervan waarbij God met zijn vinger schreef in de stenen tafelen. Die overigens vervolgens braken. Hebben die nog? Het was onvermijdelijk. Dat ze braken, denk ik altijd. Maar goed, God schreef in die stenen tafelen. Maar hier wordt gezegd, nee, onder het nieuwe verbond zal de Heer schrijven in onze harten. Hij zal ons niet een juk op de schouders leggen, maar hij zal het in ons schrijven. En dat is de aardigheid ervan, als het in onze harten geschreven is, wordt het niet als juk ervaren. Dan wordt het als vrijheid ervaren, zelfs. Als men dan doet wat in het hart geschreven is, wel, dat is vrijheid. Wat is vrijheid anders? Vrijheid is toch dat men kan doen wat in het hart is, wat men graag zou willen. Toen zei iemand laatst, ja, maar wij moeten toch als gelovigen de Heer dienen. Dan zeg ik, ja, de enige goede motivering om het te doen, is omdat je het in je hart hebt om te doen. Omdat je het leuk vindt om te doen. Ja, dat is niet het goede woord, denk ik. Maar ik doe er liever niet hoogdravend over. Maar zo is het gewoon. Wie eens optionus ambt begeert, begeert één treffelijk werk. En er staat niet, God geeft je die opdracht. Misschien is het wel zo, maar het staat er toch niet. Zo werkt het namelijk niet, zo hoeft het ook niet te zien. We doen het vanuit het hart, omdat het onze begeerte is, in een goede zin van het woord. En anders, dat was 1 Timotheus. En anders neem ik 1 Petrus 5, waar staat dat de oudsten niet zouden heerschappij hebben over de kudde, maar ze zouden een voorbeeldenkudde zijn en ze zouden hun werk doen met een volvaardig gemoed. En niet, ze zouden doen omdat de Heer het ze opdraagt. Hebben jullie? Ik ontken niet dat de Heer het wellicht opdraagt. Maar de wijze waarop hij het doet, is niet van buitenaf, maar inwendig. Hij legt het in het hart om het te doen. En dan doet men het uit vrije wil. Hebben die nog tot zover? Dat is de enige echte. En de aardigheid dan is ook nog, dan doen we wat in ons hart is om te doen en dan worden we er nog voor beloond ook. En ik dacht altijd dat dat het ideaal was van de mens. Toch? U weet wel, van je hobby je beroep maken heet zoiets. Toch? Doen wat in je hart is, dat is vrijheid. En daarom voor beloond worden ook, in dit geval door de Heer. Dat is waar het om gaat hoor. En dat is de werking van het nieuwe verbond. Daarom, dan laat ik het anders zeggen. Daarmee is verklaard waarom zoveel nieuwtestamentische brieven, want ik beperk me maar even tot de brieven, waarom zoveel nieuwtestamentische brieven erop hameren dat wij zouden komen tot kennis van Christus. Dat wij niet, nee, niet onder de wet, want door de wet is kennis der zonde. Die heb ik net niet meer meegelezen. Dat was in Romeinen 3 vers 20. Dus die heb ik niet meer gelezen. Maar door de wet is kennis van zonde. Nee, wij zouden komen tot kennis van Christus. Dat is ongeveer het tegenovergestelde van zonde, enzovoort. Wij zouden hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Wij zouden aandoen de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Dat is weer een andere brief. of wij zouden van God ontvangen de geest der openbaring en kennis van hem. Enzovoorts. Het gaat er toch om hem te kennen, niks anders dan dat. Op welke wijze, daar hebben we het nu niet over. Maar het gaat om kennis van Christus. En dat betekent gewoon dat het woord van Christus, om maar weer eens wat te citeren, dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. En als dat het geval is, dan zou het tot uitdrukking komen in ons leven. Niet omdat het moet, natuurlijk niet omdat het moet, maar omdat het vanzelf gebeurt als we vrij zijn. Heb je dat? Ik moet het anders zeggen. Het gebeurt vanzelf mits wij niet onder de wet leven. En voor degenen die dat woord niet kennen, die lopen er bij bosjes, zeg ik dus. Het gebeurt tenzij wij onder de wet leven. Als wij namelijk onder de wet leven, vragen wij ons als het goed is altijd af, moet ik dit of moet ik dat? Mag ik zus, mag ik zo? Want de wet belemmert de vrijheid van de mens. Dat was ook de bedoeling eigenlijk, want de mens is een zondaar, die gaat aan het zondigen, dus die moet in zijn vrijheid belemmerd worden. Hij raakt er alleen gefrustreerd van en dan gaat hij aan dood. Dat is het probleem van de wet. Nou zeg ik het in populaire taal, hè. Ik ben aan het oefenen voor het jeugdweekend. God, dat doet het nou niet toe. Maar dat is populair gezegd de gedachtegang. Waar wij dan het woord van Christus in ons hebben, zal dat woord zijn uitwerking hebben in ons leven, vanzelfsprekend en automatisch. Dat heb ik al jaren altijd lopen vertellen. Natuurlijk gebeurt dat. Ik heb alleen dikwijls verzuimd om er in het verleden, zeg ik achteraf dan, wel eens verzuimd om daar goed op te wijzen. Dat het wel degelijk gaat om goede werken welke God voorbereid heeft en dat we daarin zouden wandelen. Ik vond het ook niet nodig. Het staat in de Bijbel, ik heb het ook wel besproken uiteraard, maar steeds op wijze vond ik niet zo zinnig. Want ja, normaal gesproken, als het in je is, komt het vanzelf naar buiten. Wij zouden ons vullen en wat hart vol van is, dan loopt de mond van over en de handen en voeten trouwens ook, eerlijk gezegd. Maar punt is gewoon dat het niet altijd zo gebeurt, maar dat komt omdat vele gelovigen, kinderen gods, zich wel degelijk onder de wet of onder wetten plaatsen. En dus altijd lopen met de gedachte, ja, maar ik kan het maar zo niet doen. Ik zei onder de wet of onder wetten die ze zelf maken of zich, zichzelf opleggen, zich verbeelden, Maar dat kan. En men heeft dan het idee, je kan niet zomaar doen wat je wil. Zo zijn er heel wat mensen die zich in een dienst aan de Heer laten belemmeren, omdat ze zeggen, ja, maar ik moet er eerst voor bidden of de Heer het wel goed vindt. Dat is een gevaarlijke. Wat ik nu zeg, voor mijn nek weer. He? Ik moet eerst bidden of de Heer het wel goed vindt. Dan als het in je hart is om te doen, doe je dat. Toch? En dat is het dan. Want de Heer legt niet op en de Heer geeft geen opdracht. Hij werkt vanuit ons hart, van binnenuit. Dat is het dan juist. Opdat wij vrij zouden zijn en dus eigener beweging, eigener tussen aanhalingstekens, maar het is correct, eigener beweging vanuit onszelf zouden doen die dingen die God wel behagelijk zijn. En ik heb het niet over een kopje koffie drinken of iets dergelijks. Ik heb het over serieuze zaken, vanzelfsprekend. Niet over onbenullige zaken. Waar het om gaat is dus dat onder het nieuwe verbond niet de wet wordt opgelegd opdat men God zou dienen. Dat kan namelijk niet, integendeel. Wat er onder het nieuwe verbond gebeurt is dat de wet wordt ingelegd. En dat is een heel reële zaak. En er is ook een groot verschil zelfs met oud-testamentische tijd, laat ik dat vooral zeggen. Want ik kom er niet aan toe om al die dingen uitgebreid te laten zien uit de schrift. Zoveel tijd heb ik nou helemaal niet. Dus ik zeg het altijd maar weer kort. De gedachte is namelijk dat de Heer door zijn geest en dus door zijn woord, maar ik bedoel ze allebei, want er is wel onderscheid, dat de Heer door zijn geest en door zijn woord zichzelf aan ons en in ons zou openbaren. Actief. Het is niet maar een kwestie van, we bestuderen de Bijbel, we eten een boel blokletters en dan, wat drukletters, sorry. En dan zit het erin en dan werkt het. Want dat konden ze onder het Oude Testament ook. En daar gaat het niet om. Het gaat om het verschil dat er is juist. Het punt is namelijk, en dat is een heel essentiële Bijbelse waarheid, dat, en het werd in het Oude Testament uitdrukkelijk aangekondigd, dat de Heer, de Messias, het zaad van Abraham, de beloofde zaad, de middelaar van het nieuwe verbond, zichzelf zal bekendmaken aan en daarmee in, maar dat woord wordt ook altijd gebruikt trouwens in de Bijbel, in of aan de gelovigen. Niet aan anderen. U weet wel, die uitspraak uit Psalm 22, Psalm 40, zijn de bekendste denk ik, aangehaald in elk geval in Hebreeën 2, om maar eens wat te noemen, waar staat dat de Heer na zijn opstanding zich aan zijn broeders zal bekendmaken. Dat hij de lof Gods, en daarmee het woord Gods, zou verkondigen in een grote gemeente. Te midden van is dan vertaald, maar het is in. In de gelovigen namelijk. De Heer zou zich bekendmaken niet aan de wereld, ook niet aan Israël, maar aan de zijnen. Degenen die zich op voorhand aan hem onderwerpen en bereid zijn hem te volgen. En dat is het werk wat God nu aan ons doet. Ik zou bijna zeggen dagelijks. Maar goed, maar dat is het werk wat God nu doet. Zichzelf, wat Christus nu doet, zich aan ons en in ons bekendmaken enzovoorts. En dat gebeurt niet, zeker niet in de laatste plaats door het woord, door de schrift, waarin hij ons leidt. Ik had ook anders kunnen zeggen, we hebben de geest ontvangen die beloofd was. Die had men dus in het Oude Testament niet, want de geest was nog niet overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes Evangelie enzovoorts. We hebben die geest ontvangen die ons in heel de waarheid zou leiden. En de wereld heeft die geest niet. 1 Korinthe 2 enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Wat de Heer dus nu aan ons doet, is inderdaad dit woord, die wet, zijn woord, in onze harten schrijven. En daarmee, waar hij het woord is, komt hij dus zelf in onze harten te wonen, zo kun je het ook zeggen. Als je het een niet begrijpt, neem je het andere. Zo krijgt Christus in ons wezen, gestalte en zijn wij één plant met hem. Daarom kunnen wij ook niet onderscheid maken in ons eigen leven, in de praktijk, tussen wat de Heer nou eigenlijk doet in ons of wat we nou zelf bedacht hebben. Nou, in sommige gevallen is duidelijk wat we zelf bedacht hebben. Dat is meestal niet veel goeds. En daarin herkennen we het. Leuk is dat, hè? Nee, het is geen cynisme, dat is gewoon, dat weten we dan. En als het wel wat goed is, weten we toch niet of we het zelf bedacht hebben, of dat het de Heer in ons verwekt heeft, of dat het voortkomt uit het woord in ons. Het is ook niet de bedoeling dat we het onderscheid in de praktijk maken. Ons wordt gezegd dat het onderscheid wel bestaat, dat is meer dan voldoende. Het verschil is er. Maar het punt is gewoon, dat wat we van aan het nieuwe leven, dat wat we van de geest, dat wat we van Christus, dat wat we van het woord in ons hebben, is ons eigen. Wij zeggen gemakkelijk, dat is het woord in ons of Christus in ons enzovoort. Ja, in ons niet tijdelijk of iets dergelijks, maar als deel van ons wezen. Daar komt het op neer. En ik moet erbij zeggen, als het goed is, niet aan ons ondergeschikt, maar wij ondergeschikt aan dat wat in ons is. Heb je dat nog tot zover? En zo worden wij veranderd, zo worden wij andere mensen. Zo worden wij veranderd naar het beeld van Gods Zoon enzovoorts. Zo kan men spreken over de gemeente als lichaam van Christus, want het is één en hetzelfde leven in ieder van ons. Het is hetzelfde woord, dezelfde geest, dezelfde Christus in ons enzovoorts. En naarmate wij gevuld zijn met dat woord, of met die kennis van Christus, naar die mate worden wij Christus gelijkvormig. En wordt die gemeenschap waarover gesproken wordt ook in de praktijk beleefd. Dat is wat de schrift er allemaal van zegt. En het heeft niks van doen met de wet, integendeel. Dat wil zeggen, het heeft niks van doen met het oude verbond. Integendeel, dit is werking van het nieuwe verbond, waarbij onze harten veranderd worden. Ik denk dat wij als gelovigen, ik hoop dat wij als gelovigen na verloop van tijd inderdaad ook bij onszelf bemerken dat we over bepaalde dingen anders denken. Nee, ik bedoel niet theoretisch, dus zal ik het anders zeggen. Dat wij op bepaalde dingen ook anders reageren dan vroeger. dat bepaalde zaken die vroeger belangrijk waren ons nu niet zoveel meer kunnen schelen. En andere dingen die we vroeger helemaal niet interessant vonden, vinden we nou heel belangrijk enzovoort. Of we konden ons druk maken om bepaalde omstandigheden of om bepaalde mensen en daarna en nu niet meer. Dat verandert allemaal. Toch? En een van de belangrijkste punten in dat verband is ongetwijfeld, want dat heb ik van meerdere kanten ook zo gehoord, daarom zeg ik ongetwijfeld, een van de belangrijkste punten is dat wij als gelovigen van nature waarschijnlijk toch allemaal een goed ontwikkeld rechtsgevoel hebben. Dat is de reden waarom we ons vermoedelijk... Ik zeg het vermoedelijk omdat het zo niet in de Bijbel staat, dus dan zeg ik vermoedelijk. Dat is de reden waarom we ons vermoedelijk onderworpen hebben aan het recht Gods. Dat we begrijpen dat wij zondaren zijn, dat hebben we eerlijk ingezien. En we hebben ook daarmee onszelf veroordeeld. Dus toch een redelijk goed ontwikkeld rechtsgevoel, denk ik altijd. Maar het punt is dat op grond van hetzelfde rechtsgevoel wij geneigd zijn anderen te oordelen. Te bekritiseren, toch of niet? En dus ook logischerwijze andere onder wetten te plaatsen. Het zit er meteen aan vast. Het is niet zo onlogisch hoor. Dus psychologisch is het goed te verklaren. Leerstellers niet. Nou, psychologisch werkt dat nou eenmaal zo. En wat er verandert in ons als gelovigen. Is dat naarmate dat woord Gods, de wet Gods, of zoals het hier heet, in onze harten geschreven wordt. Wij niet dat rechtsgevoel verliezen, dat niet. Maar we kijken anders tegen de dingen aan. Omdat we leren. En omdat we beseffen dat de mens sowieso onrechtvaardig is. En dat wij, ook wij zelf persoonlijk in de praktijk leven uit genade. En we hebben de Heer leren kennen die inderdaad genadig, barmhartig en vooral langmoedig is. Niet met betrekking tot de wereld alleen, maar ook met betrekking tot ons enzovoorts. En naarmate we dat voor onszelf ervaren, gaan we ook zo tegen de omstandigheden aankijken. Het verandert ons helemaal. Het is ook de bedoeling. Per slot, niet wet zou heersen, genade zou heersen. Dat is het tegenovergestelde. Het heeft van alles te maken met vergevingsgezindheid en tolerantie. Als je een wat minder christelijk woord wilt hebben. Het komt in de praktijk op volstrekt hetzelfde neer. Maar dat is omdat in ons iets opgebouwd wordt. Het leven van Christus zou in ons openbaar worden enzovoorts. En dat gebeurt inderdaad op deze wijze. Maar het werkt alleen daar waar wij vrij zijn. Laat u dus niet opnieuw een juk opleggen. Laat u niet opnieuw tot dienstbaarheid brengen. Want als je dat doet, is Christus u niet nut. Ik zeg het vanavond voor de tweede keer uitgelaten. En nu heb ik het wat uitgebreider toegelicht. Dat is waar het om gaat in onze dagen. Wet is al lang achterhaald. Waar het om gaat is heerschappij van de genade. En daardoor de uitwerking van het woord Gods in onze harten. Wet verhindert dat. Maar de genade maakt dat mogelijk. En dat is de uitwerking van dit nieuwe verbond. Dat ons inderdaad plaatst in de ruimte. Een vaste Bijbelse uitdrukking voor het nieuwe verbond. Ruimte, zoek het maar eens op. En waar wij staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dan moet ik er nog wat bij zeggen. Dat geldt niet alleen nu in onze tegenwoordige vijfde bedeling der genade. Maar dat blijft ook gelden zolang als het nieuwe verbond geldt en dat geldt eeuwig. Met andere woorden, dit beginsel is niet kenmerkend voor de vijfde bedeling. Het is kenmerkend voor zover het gaat om het verschil met voorgaande bedelingen. Maar deze beginselen zijn in wezen kenmerkend voor heel het nieuwe verbond. En dat is een eeuwig verbond om de doodeenvoudige reden dat het niet door de dood verbroken kan worden. En ook niet door de zonde of wat dan ook maar. Het is het eeuwige woord van God. Het is de uitwerking van het eeuwige woord. En daarom is het een eeuwig verbond des vredes. Zo, dat zijn de uitdrukkingen. Het nieuwe eeuwige verbond des vredes, waarvan Christus de eersteling en de middelaar is. En daarna moet ik zeggen, waarvan wij eerstelingen zijn. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond bij elkaar mochten komen. In alle vrijheid. En dat we ons mochten stellen onder uw woord. Bepaald mochten worden bij die grote werken die u tot stand bracht en tot stand brengt. Wij danken u dan dat wij mogen leven onder dat nieuwe verbond. Dat u ons verlost hebt van de vloek der wet. En dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid van dit nieuwe verbond. Opdat wij onze harten zouden laten vullen met uw woord en met uw geest. Wij danken u, Vader, dat u uw woord in onze harten wilt schrijven. Opdat het onze zielen zou zalig maken. Dat we daardoor ook kunnen leven tot eer van u. Dat we daardoor ook bekwaam zijn gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Dat we daardoor kunnen wandelen in die goede werken welke u voorbereid hebt. Wij danken u dan dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe schepselen in Christus. Dat u ons gemaakt hebt tot eerstelingen zelfs van die nieuwe schepping. Waardoor ons bijzondere heerlijkheid beloofd is geworden. En waardoor wij een hemelse erfenis mogen verwachten. Wij danken u dan voor die grote rijkdom die ons ten deel is gevallen. En die tot ons gekomen is via de persoon van onze heiland zelf. Die kwam onder de wet en die kwam in gelijkheid des zondigen vleeses. Om degenen die onder de wet waren te verlossen. En opdat wij aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Wij danken u dan dat we in hem leven en onverderfelijkheid hebben ontvangen. En dat we mogen leven in gemeenschap met u, doordat u in onze harten woning maakt. Wij danken u dan dat we ook vanavond dit woord mochten openen. En vragen u, wilt u dat woord in onze harten schrijven? Opdat het inderdaad onze zielen zou zalig maken. En opdat wij zouden leven tot heerlijkheid van u. U zouden dienen in alle oprechtheid en vrijheid. Wij danken u dan voor die kracht die u ons daartoe geven wilt. En we vragen u, wees u zo ons nabij. Met die kracht, met die geest, met die genade, om Christus wil. Amen.